Gemeente, even een mededeling met name bestemd voor de luisteraars aan de kerktelefoon. Deze week woensdag 29 april, zo de Heere wil, zal voor de eerste keer er een uitzending zijn van een meditatie en wat zang voor de kerktelefoon om 10:30 in de morgen, aanstaande woensdag. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 26e psalm en daarvan het tweede vers. Psalm 26 en daarvan het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Uit het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie, hoofdstuk 21, en daarvan de verzen 15 tot en met 25. Johannes 21, de verzen 15 tot en met 25. In aansluiting op de lezing van de schrift zingen we uit de 147ste psalm, met daarvan het tweede vers, psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten. Johannes 21 vanaf vers 15. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven wierden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen. Lezen vanavond het woord van de Heere opnieuw in Johannes 21. Daar wordt ons ook nogal het een en ander weergegeven van wat er gebeurd is tussen de Heere Jezus en Simon Petrus. En de tekst voor vanavond is vers 15 tot en met 17. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. We willen samen bidden. Met ootmoed willen we uw naam danken en erkennen, Heere, voor het voorrecht dat wij hier nog weer samen in uw huis mogen zijn. En niet alleen omdat wij hier mogen zijn, want dat zegt op zichzelf nog niet zoveel, maar dat gij ons uw woord geeft. En dat er een belofte in de Bijbel staat, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En dat is veel meer waard, Heere, dan alleen een samenkomst van mensen. Want wat kunnen, als het erop aankomt, mensen voor elkaar doen en wat kunnen mensen elkaar geven? Er zijn iedere keer weer van die situaties in ons leven waarbij we er heel duidelijk aan herinnerd worden dat, al zijn we met nog zoveel, we toch machteloos staan. Als we met een aantal mensen rondom een sterfbed staan, dan voelen we het, hoe machteloos we zijn. Als we met een aantal mensen bij een ernstige zieke staan, dan voelen we het ook, hoe machteloos we zijn. Als het erom gaat, Heren, om de wereld te verbeteren en het gevaar af te wenden en de goddeloosheid te stuiten, dan zouden wij met allerlei vrome en ernstige en goedbedoelende mensen toch ook niet verder komen dan de constatering dat we machteloos zijn. Als het gaat om de verbreking van een zondaarshart, om de waarachtige bekering van een mens, dan staan we opnieuw voor diezelfde ontdekking. Met z'n allen zijn we dan machteloos. We kunnen geen hart veranderen. Wij kunnen geen zondaar bekeren. We kunnen onszelf niet omwenden. Wij kunnen onszelf geen geloof geven. Heren, het zijn allemaal dingen die niet in onze handen, niet binnen het bereik van onze handen liggen. Het zijn allemaal dingen die alleen bij u vandaan kunnen komen. Daarom, een samenkomst van mensen alleen is nog niet zo belangrijk. Maar dat gij hier wilt zijn en dat dit de weg is die gij ingezet hebt, en dat de prediking van uw woord het middel is waar u gebruik van maakt, altijd door gebruik gemaakt hebt, en waarvan gij ook nu nog gebruik wilt maken, dat het u behaagd heeft om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven, dat het u behaagd heeft om deze orde in te zetten, dat het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God. Heren, dat maakt deze bijeenkomst ineens tot een heel andersoortige bijeenkomst dan welke andere vergadering van mensen ook. Wij bidden van u, Heren, dat we het nu ook mogen ervaren. Dat u in ons midden bent. Dat u uw werk wilt doen. Ach, wij moeten het belijden, en dat is ook naar de schriften, dat wij zo menigmaal u tegenstaan. Kunnen we dat dan? Ja, Heren, die verschrikkelijke mogelijkheid hebben wij. Er was in Nazareth geen gelegenheid voor u, o Heere Jezus Christus, om vele krachten te doen. Want het ongeloof was daar zo groot en zo sterk, dat de Bijbel ons vertellen moet dat u daar niet vele krachten kon doen. En Stefanus heeft het tegen het Sanhedrin gezegd. En laten we onszelf onderzoeken of het ook tegen ons gezegd moet worden. Wellicht wel. Gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. Heren, zo kan het ook zijn. Dat er dan wel het woord is, de prediking daarvan, dat de boodschap uitgaat en dat de Geest zelfs ook nog klopt op het hart, dat de Geest kan twisten met de mens, maar dat wij van onze kant alles in het werk stellen om dat werk van uw Heilige Geest tegen te staan. O God, wij bidden van u, bewaar er ons voor en bekeer ons ook van dat kwaad, dat vreselijke kwaad waarmee wij u onteren, maar waarmee wij onszelf ook zoveel schade berokkenen, waarmee wij onszelf de weg staan, onze eigen zaligheid tegenstaan. Heren, wij bidden van u om de krachtige, om de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest, waardoor een mens gewillig gemaakt wordt om u te vrezen en u te volgen. Zegen zo uw woord, als het vanavond weer in ons midden mag worden verkondigd. En wilt u er gebruik van maken, heren, om harten te raken. Het zal over een ernstig onderwerp gaan. Het was voor Petrus ook een ernstige zaak, maar een noodzakelijk werk. En toch ook een gezegend werk hebt u toen aan hem verricht. Heren, wilt u ons daar ook brengen, waar wij het in alle oprechtheid, ja in alle oprechtheid, met een beroep op uw alwetendheid zouden mogen leren uitspreken. Heren, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Als dat in oprechtheid gezegd mag worden, dan is er al een wonder gebeurd. Want geen mens van nature zou dat ooit kunnen zeggen. We kunnen het wel zeggen, jawel, de mond kan zoveel belijden. Maar in alle oprechtheid belijden dat we u lief hebben, heren, dat kan pas als er echt liefde in onze harten is uitgestort door u. Heren, dat hebben we nu allemaal nodig. Geef het. Geef het te beleven voor het eerst of bij vernieuwing. En als ze dan in ons midden zijn, en ze zullen er zijn, die waarschijnlijk net als Petrus bij dat onderzoek zoals u dat instelt ook niet anders dan bedroefd kunnen worden, heren, laten dan de traanbuizen die misschien al zo lang droog gestaan hebben weer eens echt uiting aan de droefheid en ook aan de liefde mogen geven. Schenk gij uw geest in onze harten. En als we bij dit onderzoek voor onszelf tot de ontdekking moeten komen dat wij niet oprecht kunnen zeggen, ja, Heere, gij weet alle dingen, zoudt u dat dan ook eens willen veranderen, zodat wij niet langer als vijanden van u en vijanden van onszelf voortleven, maar dat wij echt in alle eerlijkheid en oprechtheid voor u mogen leren bukken, om u om uw genade te smeken. We bidden van u, Heere, dat gij ons allen gedenken wilt. U weet wie we zijn. U kent ons heel persoonlijk. U weet ook van de gerichtheid en de gezindheid en de gesteldheid van ons hart. U weet van dorheid en doodsheid. U weet van een stil verlangen. U weet van een heimwee. U weet van een hartelijke begeerte. U weet van die liefde die zich eigenlijk niet eens meer durft te openbaren vanwege de beschaamdheid. Heere, zoudt u het wel willen maken met een ieder van ons. We vragen om uw zegen over alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt u het geven, Heere, dat over het ganse aard, het rond der aarde, uw koninkrijk mag komen, dat uw naam mag worden groot gemaakt. Laat uw woord tot zegen zijn voor hen die er nog nooit eerder van gehoord hebben. Laat uw woord ook een kracht tot zaligheid zijn voor Israël, voor het volk dat onder een bedekking leeft en dat toch als het ooit tot erkentenis van de Heer Jezus zal komen, die bedekking moet zien weggenomen. En dat is ook weer en uitsluitend uw werk, Heere. We bidden van u, ga zo uw gang en doe gij uw werk tot roem van uw genade. Zegen ons ook in onze aardse levensomstandigheden, in onze noden, en die kunnen er ook zijn, Heere. Zorgen en moeiten kunnen ons deel zijn. En we weten soms ook niet meer wat we moeten denken en wat we moeten verwachten en hoe het verder moet. Een mens kan ook vastlopen. Een mens kan ook zoveel meekrijgen in zijn leven dat hij voor een ogenblik als moedeloos dreigt te worden. Maar dan is bij u toch altijd nog weer raad en hulp. Heere, denk aan ons in alle omstandigheden van het leven. In de rouw en in de smart, in de droefheid, in de ziekte, in de zorg voor de toekomst. Heere, wees gij tot een helper. Ik bid u voor onze jonge mensen op school, onze kinderen, onze opgroeiende jeugd. Met name in deze periode, er zullen er wellicht in de gemeente ook zijn die binnenkort examens moeten gaan doen. En dat is ook iets, Heere, waar we alleen niet mee klaarkomen. Waar ook uw hulp bij moet worden afgebeden en verwacht. Geef dat we het beseffen ook in ons jonge leven, dat aan uw zegen alles gelegen is. En geef bij alles wat onze aandacht vraagt ook in het jonge leven, dat we toch bijzonder ook mogen bezig zijn en allereerst mogen bezig zijn met uw koninkrijk en met uw dienst en met die roepstem die ook tot jonge mensen komt. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Denk zo aan ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 25e psalm, het derde en het vijfde vers. Psalm 25, het derde vers en het vijfde vers. Er is veel goed gekomen tussen de Heere en Petrus. De breuk die hij geslagen had, de band die hij verbroken had, het is allemaal weer hersteld. De breuk is geheeld, de band is weer hecht. Want de Heere, de opgestane Christus, is na zijn opstanding aan Simon, aan Cephas verschenen. En toen is het hersteld. En toen heeft de Heere Simon Petrus weer in zijn genade aangenomen. Toen is er een bedekking gekomen over de schuld. Ook over de schuld die Petrus op zich geladen had toen hij tot driemaal toe zijn meester heeft verloochend. En dat het weer goed gekomen is tussen de Heere en Simon Petrus, dat blijkt uit het feit dat als zij aan boord van dat schip zijn en het dringt tot hem door, via wat de discipel Johannes daarover gezegd heeft, dat het de Heere is daar aan de oever, dan krijgt Petrus haast en hij springt overboord om zo snel mogelijk bij zijn meester te zijn. En dan houden ze met elkaar de maaltijd, vol stille verwondering stel ik me voor, dat het niet alleen de Heere is daar, maar dat het de Heere was die hen die wonderbare visvangst gaf. Dat het de Heere was die voor alles gezorgd had, want daar bij het kolenvuur aan het strand, daar was ook vis en brood en dat gaf hij hun te eten. En zo heeft hij van zijn kant opnieuw gemeenschap met hen gezocht. En dan als ze de maaltijd met elkaar beëindigd hebben, dan gaat de Heere in de kring van de discipelen zich tot Petrus richten. Is het dan nog niet allemaal in orde? Nee, nog niet allemaal. Want wat er tot nog toe gebeurd is in de zin van het herstellende werk des Heeren, dat heeft zich aan het oog van anderen onttrokken. Dat is privé gebeurd. Dat had ook alleen maar met Petrus genadestaat te maken, met zijn persoonlijke verhouding tot de Heere. Maar er is nog iets anders wat hersteld moet worden. Er is nog een andere verhouding waarin Petrus tot de Heere Jezus stond. Niet alleen maar als een persoonlijk zondaar tot de zaligmaker, maar ook als een discipel tot zijn meester. En niet alleen een discipel, maar straks zou hij toch geworden zijn een apostel, een uitgezondene. Hij stond toch ook in het ambt. En wat dat betreft, dat moet ook nog hersteld worden. En dat gaat de Heere nu doen. Dat doet hij in het openbaar. Dat doet hij in de kring van de andere discipelen. Hij had hem ook, Petrus had hem ook in het openbaar afgezworen. Hij zal dus in het openbaar ook weer ondervraagd moeten worden en in het ambt moeten worden hersteld. Maar voor die andere discipelen spant het ook. Want zij moeten die vragen die Jezus nu aan Simon Petrus gaat stellen, maar tegelijk op zichzelf toepassen. Er is alle reden voor dat zij ook aan dat zelfonderzoek doen. Kunnen zij antwoord geven? Eerlijk. Als de Heere het indirect ook aan hen vraagt. En zo moeten wij dan ook maar meeluisteren, gemeente. Het wordt allemaal wel tegen Simon Petrus gezegd. Maar de andere discipelen luisterden mee. En tot hen kwam ook de vraag. Johannes, zoon van Zebedeus, hebt gij mij lief? En Jacobus, zoon van Zebedeus, hebt gij mij lief? En vul het dan zelf maar in, ook naar ons toe. Kunnen wij, als dit zelfonderzoek, nee, dit onderzoek dat de Heere bij ons instelt, als dat onderzoek vanavond plaatsvindt, wat kunnen wij dan zeggen? Hoe zal ons antwoord dan zijn? En het tweede voordeel dat het heeft, het tweede voordeel uit het feit dat dit allemaal in het openbaar gebeurde, Dat is dat de andere discipelen daar nu straks ook nooit meer op terug zullen kunnen komen. Als het nu tussen de Heere en Simon in orde komt, dan is het ook in orde. En dan heeft niemand meer het recht om naar Simon Petrus te wijzen en hem te zeggen, nou zing nou maar een toontje lager, want je bent ook zo'n beste niet. Alles herinnert aan de verloochening. Tot en met het kolenvuur, dat er nu ook weer is, zoals het er in de tijd ook was, daar in de hof van het huis van het paleis van de hoge priester. En de eerste vraag, ook weer een duidelijke herinnering aan het gebeuren van toen. Hebt gij mij liever dan deze, want dat zei je toch, Simon, toen ik gezegd heb dat ze me allemaal zouden verlaten, toen hebt u gezegd, ik geenszins, ik ben een uitzondering, ik heb u meer lief dan de anderen, al zouden de anderen u verlaten, heren, ik doe dat niet. Simon, dat was toch tot zelfvertrouwen, dat tot uw val geleid heeft. En die zonde van zelfverheffing, waar Simon toen door gestruikeld is, daaraan moet hij nu gaan sterven. Hij heeft het al ontdekt, maar hij moet er nog eens een keer bij bepaald worden. En dat is een les die de Heere keer op keer aan de orde stelt bij de zijnen, dat in hun vlees geen goed woont. En daarom neemt de Heere van meet af in dit onderzoek Simon Petrus mee naar het begin. Het begin, waar was dat begin? Johannes 1. Daar lezen we voor het eerst van deze discipel. En hoe heet hij daar? Simon, zoon van Jona. En het laatste hoofdstuk van Johannes, daar heet hij weer Simon, zoon van Jona. Lag er dan niets tussen Johannes 1 en Johannes 21? Lagen daar geen ervaringen tussen? Lag daar geen belijdenis tussen? Lag er geen oprechte keus tussen? Jawel, maar daar kan Petrus zich nu niet meer op beroemen. Want daar heeft hij zelf een streep door gehaald. Wat heeft hij dan over? Hij is ook weer terug bij het begin. Hij heeft niets over om in te roemen. Hij wordt nooit meer in zichzelf dan Simon, zoon van Jona. Nooit meer dan dat. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? En wat zegt Simon Petrus, dan wordt hij dan boos. Je hebt mensen die boos worden als je persoonlijke vragen aan ze stelt. Je hebt mensen die dat ook afkeuren in de prediking. Je mag zulke vragen niet stellen, want dan werp je een mens terug op zichzelf, zeggen ze dan. Smoesjes natuurlijk. Wordt Simon Petrus boos? Nee. Hij zegt niet, heren, dat kon u toch beter onder vier ogen vragen. Nu met die andere erbij, dat is pijnlijk, dat moest u zomaar niet doen, zegt hij niet. Hij zegt ook niet, heren, dat had u beter toen kunnen vragen toen we elkaar voor het eerst na uw opstanding ontmoeten en toen het weer goed geworden is tussen u en ons. Als u het toen we elkaar onder vier ogen spraken gevraagd had, dan had ik makkelijker antwoord kunnen geven. Dat zegt hij niet. Hij geeft een eerlijk antwoord. Een antwoord overigens dat op twee punten afwijkt van de vraag die de Heere Jezus stelde. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? En als Simon Petrus antwoord geeft, dan zegt hij, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Dan laat hij dat punt van vergelijking los. Hij spreekt niet meer over anderen. Hij zegt niet, Ja, heren, meer dan Johannes en meer dan Thomas. Nee, hij heeft het niet over anderen. Hij gaat op dat element van de vraag van de Heer Jezus niet in. Waarom niet? Dat heeft hij afgeleerd. Er is echt wat met hem gebeurd in de afgelopen tijd. En dat blijkt onder andere hieruit. Hij is verootmoedigd. Hij is een stuk kleiner geworden. Hij is een stuk afhankelijker geworden. Hij is een hele hoop kwijtgeraakt. Hij heeft niet alleen wat geleerd, maar ook wat afgeleerd. Want hij vergelijkt zichzelf nu niet meer met een ander, om zich dan ook boven een ander te verheffen. Daar heeft hij het helemaal niet over. Maar nog op een ander punt wijkt zijn antwoord af van de vraag van de Heere Jezus. Dat kunt u in de vertaling die wij voor ons hebben niet zien. Maar in het Grieks is dat heel duidelijk zichtbaar. Want als de Heer Jezus zegt, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief meer dan deze? En als Simon daarop antwoordt, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Dan is dat in onze vertaling twee keer het woord lief hebben. Maar in het Grieks zijn dat twee verschillende woorden. De Heere vraagt op een andere manier naar de liefde van Petrus, als dat Petrus van zijn liefde in zijn antwoord getuigt. Twee verschillende woorden die allebei liefhebben betekenen, maar die toch een onderscheid aangeven wat betreft de intensiteit van die liefde. Jezus vraagt, hebt gij mij lief, meer dan deze, maar dan gebruikt hij een woord dat eigenlijk te vertaald zou moeten worden, hebt gij mij lief boven alles. Hetzelfde woord dat ook in het gebod gebruikt wordt, dat we God moeten lief hebben boven alles. Jezus vraagt naar een liefde die alles overheerst. Die alles doortrekt. Maar dat woord gebruikt Petrus niet. Als hij zegt, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb, dan gebruikt hij heel bewust een woord dat ook liefhebben betekent, maar van een veel mindere diepte. Dan gebruikt hij niet het woord dat in het gebod staat, God liefhebben boven alles, maar dan gebruikt hij een woord dat gebruikt wordt om aan te duiden de liefde die er in familierelaties bestaat. Je zou kunnen zeggen genegenheid. Genegenheid. Het klinkt een beetje plat, voor de preekstoel tenminste. Maar de beste vertaling zou zijn, ja Heere, u weet dat ik van u houd. Jezus gebruikt dus een woord dat veel dieper grijpt, dat veel meer omvat dan het woord dat Petrus gebruikt. En dat wijst er ook op dat er nogal wat veranderd is bij Petrus. Dat hij naar beneden gekomen is. Dat hij verootmoedigd is. Het is voorbij dat hij zulke hoogdravende woorden sprak. Vroeger zou hij gezegd hebben, ja zeker heren, ik heb u lief. Met een allesomvattende liefde. En ik ben bereid om mijn leven voor u te zetten. Maar hij heeft gezien waar hij terechtkomt als hij een ogenblik aan zichzelf wordt los overgelaten. En nu spreekt hij niet meer zo zelfverzekerd. Nu spreekt hij veel aarzelender, veel voorzichtiger, veel ootmoediger. Maar, en daar zie je aan dat het geen uitvlucht van Petrus is, want dat zou ook nog kunnen, als de Heere iets vraagt en je kunt er geen antwoord op geven, dat je dan toch nog een beetje mee wil doen en dat je het een beetje afzwakt, maar in de vorm van een soort uitvlucht. Nee, dat is het bij Petrus niet. En dat blijkt daaruit dat hij zich voor de liefde die hij zegt te hebben voor de Heere, voor die genegenheid tot de Heere, dat hij zich daarvoor mag beroepen op de alwetendheid van Christus. Heren, dat weet u toch. U weet dat ik u lief heb. En dat laat zien opnieuw dat er wat met hem gebeurd is. Het is een ander mens, deze Petrus, niet waar? En dan stelt de Heere de tweede vraag. Hij laat nu ook dat element van die vergelijking met de andere discipelen eruit. Hij zeide wederom ten tweede male: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Dus laat dat punt nu maar rusten, Simon. U praat niet over de anderen en u praat niet meer over uzelf in vergelijking met de anderen. Dat kunt u niet meer zeggen, dan praat ik daar ook niet meer over, wil de Heere als het ware tegen hem zeggen. Maar dan blijft die vraag nog liggen. Simon, u hebt geprobeerd daar een antwoord op te geven, maar het was een ander woord dan ik gebruikte. Ik vroeg naar een liefde die alles omvat. En u hebt gesproken over een veel mindere liefde. Ik wil het nog een keer vragen. Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief met een allesomvattende liefde? Praten we niet meer over de andere discipelen, maar nu heel persoonlijk over u dan. En dan wordt de kring nauwer getrokken. En dat maakt het voor Petrus eigenlijk nog weer pijnlijker ook. Simon, hebt u mij echt lief? De Heere handhaaft dat woord dat hij eerst gebruikte. Hij laat dan in zoverre dat element dat hij er eerst ook bij had wel vallen, maar dat eerste woord voor liefhebben gebruikt hij nog. Die hoge, die diepe liefde. En Petrus, kan hij nu opklimmen? Nee. Als hij nu antwoord geeft, zegt hij, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. En dan gebruikt hij ook hetzelfde woord wat hij de eerste keer gebruikt. Hij kan niet zo hoog komen. Hij valt terug op die genegenheid. Die is er, ja Heere, die is er. Dat mag ik zeggen. En dat weet u ook. Dat is oprecht. Maar verder durf ik niet gaan. Hoger durf ik niet grijpen. Waarom niet? Hij weet toch veel te goed wat er gebeurd is. En wat er zo weer zou kunnen gebeuren. Als hij aan zichzelf is overgelaten. Is de Heere dan tevreden? Laat hij het er dan bij? Is hij dan gerustgesteld ten aanzien van Simon Petrus? Nee, nog niet. Want hij stelt een derde vraag. En die is nog pijnlijker. Waarom? Omdat de Heere Jezus nu gebruik gaat maken van het woord dat Petrus gebruikte. En dus gaat de Heere nu niet een vraagteken plaatsen achter Petrus toegewijde liefde. Maar hij gaat een vraagteken plaatsen achter Petrus mindere liefde. Zijn genegenheid. Simon, zoon van Jona, is dat echt waar? Houdt u van mij? Meer vraagt de Heere dan niet. Maar dat vraagt hij toch. Simon, zoon van Jona, heb je dan echt genegenheid voor me? Wat gebeurt er? Petrus kan niet omhoog. Maar de Heere komt wel naar beneden. En dat maakt het nog pijnlijker voor Simon. Het is dan ook geen wonder dat er nu staat, Petrus werd bedroefd. Niet omdat de Heere nu voor de derde keer een vraag stelt, zo moet u dat niet lezen. Maar omdat de Heere bij deze derde vraag zijn vraag verandert. Omdat de Heere nu zelfs achter de genegenheid van Petrus een vraagteken plaatst. En Petrus weet in zijn hart, en hij moet het in zijn gemoed toestemmen, dat de Heere de reden voor heeft ook, om hier nog een vraagteken te plaatsen. Maar gelukkig wordt Petrus dit keer ook niet boos. Als hij nou een schijngeloof gehad had, dan zou hij boos geworden zijn. Want dan had hij het niet langer verdragen. Zulke indringende, zulke pijnlijke vragen. En ik zei u zo pas al, er zijn mensen die zulke vragen niet verdragen. En die het daarom de prediker ook euvel duiden als hij zulke vragen in de prediking durft stellen. En waarom hebben ze er zo'n hekel aan? Omdat zulke vragen de neiging hebben om door de schijn heen te prikken. Om door het laagje vernis dat er over je ziel heen gelegd is, heen te prikken. En als je door zulke vragen ontdekt wordt, dan kon het wel eens wezen dat je tot de ontdekking moet komen dat je niks hebt. En dat schuwt een mens, een godsdienstig mens, een schijngelovige, een vroom mens, die schuwt daarom zulke vragen, omdat zulke vragen hem tot op het bot ontleden. En dan komt hij eens een pure armoe openbaar. En hij wil zo graag toch wat houden en wat zijn. Maar Petrus heeft geen schijngeloof. Petrus aanvaardt deze operatie. Petrus aanvaardt dit mes van de chirurg. Hij weet dat hij het nodig heeft. Hoe pijnlijk het ook is. En iemand die het waarlijk om God en om Christus te doen is, die wil ook eerlijk behandeld worden. En die schuwt de pijnlijke ontdekkende vragen niet. Maar die zegt in zijn hart, vraag maar door. Vraag maar door. Want ik weet het, ik moet het zeker weten dat het van God is. Wat ik misschien voor Gods werk zou willen aanmerken. En zo doet de Heere Jezus Petrus pijn. Weet de Heere Jezus dat niet? Had hij dat niet kunnen voorkomen? Nee, dat doet de Heere Jezus met opzet. Want het is natuurlijk dwars door alles heen de bedoeling van de meester om Petrus heil te bewerken. Want die laatste vraag, die pijnlijkste, dat vraagteken achter Petrus genegenheid, die vraag drijft hem nu nog dichter naar zijn meester toe. En weer, maar nu nog indringender en klemmender dan in de eerste keren, beroept hij zich op de alwetendheid van de Heere. Hij zegt, Heere, u weet toch alle dingen. Ik kan voor u niets verbergen. U weet toch ook dat ik genegenheid voor u heb. Dat is toch geen vraag meer voor u. Wat een zegen als een mens dat doen mag. Zich beroepen mag op de kennis die God van hem heeft. Mag u dat ook wel eens doen? Hebt gij mij lief? Nou, eenvoudige vraag kun je bijna niet bedenken. Een mens kan veel weten. Maar de Heere vraagt niet, hoeveel weet u van mijn woord? Een mens kan veel doen in Gods kerk. Bezig zijn met allerlei werkzaamheden en activiteiten. Maar de Heere vraagt niet, wat heb je nou allemaal voor me gedaan, Simon? Een mens kan veel ervaren. Maar de Heere vraagt niet, Simon, zoon van Jona, wat heb je nou in je leven allemaal ondervonden? Wat heb je nou allemaal ervaren? Hoeveel bevinding heb je nu? Een mens kan erg geïnteresseerd zijn bij de dingen van Gods woord en van Gods koninkrijk. Maar de Heere vraagt niet, hoeveel interesse heb je? Want je kunt nog zoveel weten en nog zoveel doen en nog zoveel ervaren en nog zoveel geïnteresseerd zijn. Maar als je de liefde niet hebt, dan ben je een luidende schellen en klinkend metaal, zegt Paulus. Zonder liefde is heel onze godsdienst ijdel. Daarom met deze vraag gaat de Heere naar de kern van de zaak. Hebt gij mij lief? Hij zegt niet, Simon, zoon van Jona, ben je nou bekeerd? Hij zegt niet, ben je nou gerechtvaardigd? Hij vraagt niet, ben je nou uitverkoren? Weet je dat nou, Simon, dat je een uitverkorene bent? Zulke vragen zou Simon verlegen gestaan hebben. Hij vraagt alleen maar, Simon, zoon van Jona, heb je me lief? En dan daalt hij in die derde vraag diep af. Simon, zoon van Jona, houd je nou van me? En die vraag stelt hij ook aan ons. Kun je dat dan weten of je de Heere lief hebt? Ik denk dat iedereen vanavond dat weet. Ja, ik denk dat iedereen vanavond in de kerk weet wat hij op die vraag antwoorden moet. En dan moeten we niet zeggen, want dat zijn uitvluchten. Ja, dat zou eigenlijk wel zo moeten zijn dat ik de Heere lief had. En dan moeten we niet zeggen, want dat is een andere uitvlucht. Als de Heere zegt, hebt gij mij lief? Ja, dat hoop ik. En dan moet u niet zeggen, ik ben er bang voor dat het niet genoeg is. Dat zal best zo wezen. Maar dat is een antwoord uit het werkverbond. Het is ja of nee. Je mag er een zwakker woord voor gebruiken, dat mag, dat zie je hier. Maar het is wel ja of nee. Wees nu eens eerlijk. En denk er nu eens bij, als die vraag komt, dat we te doen hebben met een God die het al lang weet. Die vanavond dwars in onze ziel blikt. En die het al lang weet of wij hem lief hebben of niet. En dan moeten we ook niet een liefde gaan belijden die we niet bezitten. Een liefde tot de Heere belijden en ondertussen van een ander houden. En jezelf toch hoger achten. En de wereld toch eigenlijk verkiezen. Is het ons nou om God te doen? Om hem? Of niet? Niemand kan de Heere met een antwoord op deze vraag bedriegen. U ziet dat dan de manier waarop de Heere Jezus Petrus behandelt en waarop hij doorvraagt. Doorvraagt. Kom er dan eens mee voor de dag. En dan is het aangrijpend wat Simon Petrus hier zeggen mag. Heere, gij weet alle dingen. O, het zou hem in een klein hoekje drijven, die wetenschap. Het zou hem onder de grond doen kruipen, de wetenschap, dat de Heere alle dingen weet. Hij weet van de goddeloosheid in Petrus' hart. Hij weet van de verkeerde zondige gedachten. Hij weet van zijn hoogmoed. Hij weet van zijn zelfhandhaving. Hij weet van dat zelfvertrouwen. Hij heeft het gehoord ook. Hij weet immers alle dingen. Van die ontkenning. En van die zelfvervloeking. En van dat valse eedzweren. En hij weet ook dat Simon Petrus nog tot alle boosheid geneigd is. Al heeft de Heere dan vergeving geschonken. En al is dan de gunst van de Heere zijn deel geworden op de paasdag toen de Heere Jezus een bezoek aan hem bracht. En al is het nu allemaal in orde gekomen. En al hoeft Petrus zijn ogen niet meer neer te slaan voor de Heere vanwege dat kwaad dat hij bij Caiaphas daar in huis bedreven heeft. Simon Petrus heeft nog alle reden om als een ootmoedige, als een boetvaardige, als een schuldbewuste zondaar maar in een hoekje weg te kruipen. Want hij is nog tot alle boosheid geneigd. En als er weer zo'n gelegenheid zou komen, hij kan zich voornemen dat hij dan de Heere zal belijden. En dat hij getrouw zal zijn in zijn getuigenis. Maar als de Heere maar één ogenblik zijn hand van hem aftrekt. En als Satan maar één ogenblik weer hem op zijn zeef kan krijgen. Dan zal Simon net hetzelfde doen als wat hij bij Caiaphas deed. Heere, u weet alle dingen. Want, o Heere, ik ben aan het hinken. En tot zinken, ieder ogenblik gereed. En toch kruipt Petrus niet onder de grond als hij dat zegt. Heere, gij weet alle dingen. Het is juist zijn pleitgrond. Het is juist het argument dat hij mag gebruiken om te steunen, niet op iets van zichzelf, maar te steunen op een ander. Heere, u weet alle dingen. Ik kan er geen grond van maken, heren, want er ligt geen grond in. Maar mijn zuchten en mijn zorgen zijn voor u ook niet verborgen geweest. Daar gij alles ziet en weet. Heren, ik kan er geen grond van maken. Maar mijn tranen die ik onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht had. U weet ze toch ook. Heren, ik kan er geen grond van maken. Maar u weet hoe ik gezworven heb op aard. En mijn tranen hebt u in uw fles vergaard. Uw alwetendheid heeft me ook gezien. In de nood van mijn verloren ziel. Wat een zegen als je daar ook mee voor de Heere mocht komen. En als je de Heere mag zeggen, Heere, het is u toch niet onbekend. Hebt gij mij lief? De ware liefde, ook al zeg je dat dan met een verkleinwoord, ook al zeg je dat dan met een verzwakt woord, de ware liefde is toch altijd alleen maar daar waar zijn liefde eerst was. Hoe kan Petrus dat dan zeggen, Heere, u weet dat ik u lief heb, omdat de liefde Gods in zijn hart was uitgestort, dat was het geheim, daar lag het verklaard. De Heere had hem gezocht, het was ook bij de Heere vandaan begonnen en altijd weer bij de Heere vandaan begonnen. Hij zocht hem op, hij riep hem ook terug, hij bracht hem ook terug. De grote herder der schapen heeft ook dit dwaalzieke afgedoolde schaap dat in het ravijn gestort was en dat daar gestorven zou zijn van ellende opgezocht en bij de kudde teruggebracht. Het is de liefde van Christus, de liefde van God die er de oorzaak van geworden is dat Petrus mocht weten en beleiden, ja Heere, ik heb u lief. Waarom had hij de Heere Jezus nou lief? Hij mocht het dan, hij durfde het dan niet met dat dure, met dat hoge woord te zeggen. Maar hoe kon hij dan toch oprecht met een beroep op de alwetendheid van Christus zeggen, Heere, ik heb genegenheid voor u. Mijn hart gaat toch echt naar u uit. En u zou ik toch niet meer kunnen missen. Hoe kon hij dat dan zeggen? Vanwege die liefde van Christus. Vanwege wat Christus voor hem geworden was. Vanwege wat hij is. Vanwege zijn deugden. Vanwege Gods deugden. Omdat de Heere naar hem omgezien had. En dan zal er best... Dat zal Petrus ook wel ervaren hebben en vandaar ook dat hij dat andere woord gebruikte. Dan zal er best als die vragen gesteld worden en als de Heere zo doorvraagt een hoop bestrijding zijn bij Gods kind. Maar als de liefde Gods in het hart ligt, al moet je het dan met schaamte en met verdriet zeggen, dan mag je toch wel eens zeggen, Heere, u weet het toch. Dat het mij om u te doen is. Of durf ik dat niet? Ja, die zijn er. Die zijn er die het eigenlijk ook nog niet durven zeggen. Want als het echt was. Ja, dan kun je allerlei dingen opnoemen. Als het echt was, dan zou je wel anders zijn. Als het echt was, dan zou die liefde wel constanter zijn. Als het echt was, dan zou je toch weer bij andere momenten niet zo in de wereld opgaan. Als het echt was, ach, ze vinden bij zichzelf nog zoveel ellendigheid. Ze begeren het wel. Ze begeren het zelfs met heel hun hart. Maar wat brengen ze ervan terecht? En toch moeten we oppassen dat als we zo gaan praten, dat we toch ook niet aan de klem van die vraag mogen ontkomen. Want je kan dat nou best zeggen en er is alle reden voor om het te zeggen. Als het echt was, dan zou dit toch niet meer zo wezen en dan zou dat toch niet meer zo wezen. Nee, nee, nou is geen argumenten meer en nou is geen redeneringen meer. Hebt gij mij lief? zegt de Heer. En nou is ja of nee. Gebruik desnoods maar het zwakste woord dat u bedenken kunt. Maar ja of nee. En de Heere weet ook het omgekeerde. Ik zei zo pas al, je kunt hem niets wijs maken, want hij blikt in het hart. Hij weet ook het tegenovergestelde. Hij weet ook als we hem niet lief hebben. Als we de wereld de voorkeur geven. Als we onszelf belangrijker vinden. Als ons hart naar andere dingen uitgaat. Dat weet hij ook. En weet u wat de Bijbel zegt? Je zou het bijna niet durven zeggen als de Bijbel het niet zei. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft. Die zei een vervloeking. Gemeente, onder die spanning hebt gij hem lief. Ja of nee? En toen gaf de Heer Jezus aan Simon Petrus ook nog opdrachten. En die opdrachten die duiden aan dat hij hem weer in dienst neemt. Hij, de opperherder, zal nu ook de onderherder, net als de anderen, weer in dienst nemen. En hij heeft een opdracht, hij heeft werk voor hem. Drie keer, slot van vers 15, wijd mijn lammeren. Slot van vers 16, hoed mijn schapen. Het slot van vers 17, wijd mijn schapen. Ja, het komt ook niet helemaal tot zijn recht in de vertaling. Er wordt gesproken van lammeren, er wordt gesproken van schapen, er wordt in vers 17 weer gesproken van schapen, maar je moet daar maar schaapjes lezen. Of lieve schapen, dierbare schapen. Dus de Heere geeft Simon Petrus een opdracht voor de lammeren, voor de schapen en voor de schaapjes, voor de dierbare schapen. En wat bedoelt de Heere daar dan? Drie verschillende categorieën? Nee, hij bedoelt de hele kudde. En de ene keer duidt hij die kudde aan in haar zwakheid. Lammeren zijn het. En de andere keer duidt hij de kudde aan in haar dwaalziekte. Schapen zijn ze. En de derde keer duidt hij de kudde aan in haar dierbaarheid. In haar waardij, lieve schapen. En die moet Petrus nu gaan weiden en gaan hoeden. Weiden, dat is eten geven, ze verzorgen. En hoeden, dat is ze in bedwang houden. Ze onder de tucht houden. Dat is de opdracht. Die hele kudde, bestaande uit zwakke schapen, uit dwaalzieke schapen en nochtans van God en van Christus beminde schapen, die hele kudde wordt aan Simon Petrus toevertrouwd en aan de anderen in feite natuurlijk ook. En dan zit er een goddelijk verband in. Gaat u maar na. Wijd mijn lammeren, denk erom Simon, ze zijn maar zwak. En je kunt ze zo wegstoten. Je kunt ze zo van je vervreemden. En je hebt dat gedaan. Toen je je verhief boven die anderen. En je hebt nou zelf ontdekt dat je maar een zwak lammetje bent. Tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En je ziet zomaar wat een schade er aangericht is. Tussen die zwakke beesten, doe dat nooit meer, Simon. Wijd die zwakke schapen. En heeft Simon zijn les geleerd? Moet u eens lezen in zijn eerste brief. Als hij de lezers van die brief als lammeren beschouwt. En als hij ze niet wegstoot, maar als hij doet wat zijn meester hem gezegd heeft. Voedsel geven aan die zwakke schaapjes. als nieuwgeboren kinderkens, schrijft hij, wordt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Geen zelfverheffing meer. Hij is zelf ook een klein schaap, een lam geworden. En zo weet hij met de moeden een woord ter rechte tijd te spreken. En zo weet hij ze voedsel te geven nadat ze nodig hebben. Die tweede vraag, die herinnerde Simon Petrus eraan, dat een schaap zomaar op allerlei wegen kan terechtkomen waar het sterven zou. En de Heere zegt, Simon, hoed mijn schapen. Houd er rekening mee en je hebt er nou ondervinding van ook. En de ervaring is misschien de beste leermeester. Houd er rekening mee dat je zomaar op een dwaalweg bent. En dat geldt nou van al die schapen die ik aan uw zorgen toevertrouw. Hou die schapen in het oog. Hoed ze met uw stok en met uw staf. Zoals ik u moest hoeden met stok en staf. Waarschuw ze als nodig is. Simon, herinner je nog dat ik je gewaarschuwd heb? Dat ik gezegd heb, eer de haan driemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Waarschuw ze, Simon. Hoed mijn dwaalzieke schapen. Stel de vragen zoals ik nu doe, recht naar hun hart toe. En laat ze niet ontkomen in al hun dwaalziekte. Heeft Simon die les geleerd? Ik denk aan wat er gebeurde op de Pinksterdag. Toen hij ze eerlijk behandeld heeft. En toen hij zei, welke gij gedood hebt. Hij bracht zonder de tucht, onder de roede van het woord van de herder. En toen ze verslagen waren in het hart. Toen zei hij niet, oh nou is het wel goed. En nu ben je, nee, nee. Toen zei hij, bekeert u, bekeert u. En toen heeft hij ze de weg gewezen. Toen heeft hij deze schapen die de Heere aan het toebrengen was en die zo'n dwaalziek hart hadden, op een eerlijke manier behandeld en gedaan wat zijn opperherder van hem vroeg. Hij heeft die schapen gehoed. En in zijn brief kom je het ook tegen. Die waarschuwt voor de gevaren die die schapen bedreigen. Als die het over die briesende leeuw heeft. Die het op de schapen voorzien heeft. En Simon Petrus waarschuwt de schapen. Hij zegt, denk erom. Hij gaat rond hoor. De duivel als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En hij heeft de staf opgeheven. Als een waarschuwing om ze onder de tucht van die staffen van de roede van het woord te houden. En tenslotte kreeg Simon opdracht om de lieve schapen van zijn opperherder te weiden. Nee, ze zeiden het in zichzelf niet. Dat was Simon ook aan de weet gekomen. Toen hij ontdekte dat hij de Heere moeite gemaakt had met zijn zonde. Lieve schapen, dierbare schapen, jawel, ze zeiden het. Ze zijn het omdat ze gekocht zijn met de prijs van zijn bloed. Het bloed van het lam Gods. Dierbare schapen, ze zijn het omdat ze van eeuwigheid al bemind waren. Dierbare schapen, ze zijn het omdat de Heilige Geest in hun harten hun zijn intrek genomen had. En ze tot schapen gemaakt heeft. En Simon, daar hoort hij nu ook bij. Daarom is het weer goed gekomen. Daarom, omdat de Heere hem lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En omdat hij de zijne die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde toe. Ook dat moeilijke mens, ook dat dwarse schaap, ook dat weerbarstige mensenkind. Ook die uit de weg lopende discipel die het zo beter wist als een meester. Ook die Petrus die het beter wist dan de Heere Jezus en zelfs zijn woorden in twijfel trok. De Heere heeft hem nochtans
lief gehad. Met een eeuwige liefde. En Petrus krijgt opdracht. Simon, zoon van Jona, heb ze nou lief. Heb ze nou lief, mijn schapen. Zoals ik u lief gehad heb. Dat is het geheim in uw leven. Dat is het geheim van het leven van al mijn dierbare schapen. Maar het verplicht de onderherder om ze hartelijk lief te hebben. En daarom het goede voor ze te zoeken. Amen. Psalm 116, het eerste en het vijfde vers. Laten wij samen de Heere danken. Heere, mogen wij zo nog tot u naderen. Nadat wij samen uw woord hebben gehoord. En nadat wij het genadewerk dat u aan Petrus verrichtte. Een beetje van nabij hebben mogen aanschouwen. Maar wij mogen geen toeschouwers blijven. Al was het dan een vraag, al waren het dan drie vragen die aan Simon, de zoon van Jona, geadresseerd waren. Over zijn hoofd heen kwamen ze vanuit het woord ook naar ons toe, heren. En wij mogen het antwoord op die vraag niet ontlopen, zoals Petrus het ook niet mocht. U stond het hem toe om wel een ander woord te gebruiken, maar er moest toch een antwoord komen. Een oprecht, een eerlijk antwoord. Zoals het van binnen lag. En dat moet nu ook bij ons zo zijn. U vraagt niet dat we het vanavond allemaal hardop zeggen. Maar u vraagt wel dat we het tegen u zeggen. Heere, maak ons eerlijk. Wat een zegen dat u het uw volk geeft, dat ze zich daarbij niet beroepen op mensen. Dat ze zich ook niet hoeven te beroepen op mensen, om van hen getuigenis te krijgen. Maar dat ze zich mogen beroepen op uw alwetendheid. En als u het in het hart gelegd hebt, dan mag het ook gezegd worden. Heere, gij weet alle dingen. En al kunnen we dan niet zo hoog klimmen, maar dan maar laag bij de grond. U weet dat ik u lief heb. En als we tot de ontdekking moeten komen, Heere, dat het zo niet is, we kunnen u niets wijs maken. Als we dan moeten zeggen, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ten diepste er geen liefde in mijn hart voor u is, maar dat mijn hart nog aan de wereld en aan de zonde toebehoort. Laat dat dan bij zo'n belijdenis niet blijven, maar laat het dan tegelijkertijd worden een roep uit de diepte. O God, wees mij genadig en verlos mij van mezelf en stort uw liefde nog uit in mijn hart. Gedenk ons, Heere, zegen ons, vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 18, de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. 18, de voorzang. Ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.